Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film. Maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Virginia kids are falling behind. So we've watched critical race theory come into our schools.
Dat is precies het probleem in Nederland. We kennen onze grote helden niet. We kennen onze patriotische geschiedenis niet.
Alsjeblieft, meneer Beertemaat. Een van de eerste exemplaren van het schoolboekenrapport Linkse indoctrinatie.
Heel mooi. Nou, daar ben ik heel blij mee.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 231 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
En ook zeer welkom onze nieuwe vrienden van de show die met een donatie de podcast mede mogelijk maken. En dat zijn deze week Koert, Bert, Marja, Doutje, Harvey, Filippa, Ricardo, Roel, Rikst en Emilie.
Beste Jaap, zoveel vriendschap, daar wordt een mens blij van.
En wil jij Betrouwbare Bronnen ook ondersteunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
PG, we gaan het deze keer hebben over geschiedenis als wapen. En dat was een onderwerp wat jij heel graag wil doen, want er is de afgelopen weken van alles gebeurd op dat terrein.
Het is echt alsof het een soort nieuwe golf is.
Want er is de afgelopen weken van alles op dat terrein gebeurd. We hebben het trouwens al vaker over geschiedenis, hoe je dat kunt misbruiken als leider gehad. En onlangs was het wel heel schril zichtbaar in China, waar zelfs het hele geschiedenisboek herschreven wordt.
Ja, en die ontwikkelingen in China zijn sowieso natuurlijk fascinerend. We hebben er ook onlangs even over gehad over hoe in China een soort nieuwe culturele revolutie gaande is, hè, met dorpsonderwijzer Xi Jinping. Maar we zien bijna tegelijkertijd op allerlei plekken in de wereld vergelijkbare processen, dat als het ware de wijze waarop de geschiedenis wordt geïnterpreteerd, hoe als het ware het verhaal van het land of van het systeem wordt verteld, ineens weer wordt geherformuleerd of aangescherpt, omdat men daar bepaalde politieke boodschappen nadrukkelijk mee wil aanzetten, verstevigen. En ook opvallend, het is vaak een signaal van angst, dat men vanuit een defensieve manier, als het ware het echte verhaal, het juiste verhaal, alleen zo moet je het vertellen, van de geschiedenis wil uitstrooien. En dat toont dus aan, zoals we natuurlijk in onze podcast zo vaak hebben, dat dus de politieke actualiteit, de cultuurhistorie, de manier waarop mensen praten en denken over wie ze zijn, wat ze zijn en waar ze vandaan komen, zo ongelooflijk aangrijpend kan zijn en ook altijd zo actueel is.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, zullen we onze reis maar eens beginnen in wat Gebbie Hilterman vroeger altijd het Vrije Westen noemde. En dan beginnen we in de Verenigde Staten.
We gaan naar de staat Virginia.
Want daar is onlangs een verkiezingsstrijd gevoerd die helemaal te maken heeft met hoe kleur je de geschiedenis in en waar staat de geschiedenis eigenlijk voor?
Ja, er waren dus regionale verkiezingen in de Verenigde Staten. Altijd in november, bij tussenjaren wordt dan het hele congres opnieuw herkozen en dan om de vier jaar de president. Maar tussendoor zijn er natuurlijk ook altijd de verkiezingen voor gouverneurs, voor de dogcatcher, zoals dat spottend wordt gezegd, justice of the peace, de burgemeesters en dergelijke.
En Virginia is een interessante staat, Want dat was al een hele tijd een door de democraten gedomineerde staat.
Ja, die waren dus van behoorlijk conservatief, ook door de rurale kiezers, steeds langzamer voortdurend opgeschoven en werd eigenlijk bijna een soort vast democratisch ding door die enorme suburbs rond met name Washington, dus die buitenwijken van Washington die in de staat Virginia liggen.
Ja, Joe Biden kreeg ook de steun van Virginia.
Ja, hij won daar zelfs afgetekend.
Maar het interessante is, de Republikeinen hebben die staat nu weer teruggepakt, want Glenn Youngkin is gekozen tot gouverneur. En hoe is hij dat geworden, PG?
Doordat hij twee dingen deed. Hij had natuurlijk die verkiezingsuitslagen van een jaar geleden ook goed gezien. Dus hij heeft geen campagne gevoerd met Trump. Trump is ook niet bij hem geweest. Hij heeft ook niet met hem een rally gedaan. Hij heeft natuurlijk gezegd van de eensgezindheid van de Republikeinen is belangrijk. En Trump is natuurlijk een belangrijke figuur. Maar hij kwam niet voor een nationale lijst. Hij kwam voor de mensen, voor de Grand Old Party van Virginia.
Ja, want dat zie je trouwens vaker tegenwoordig. Als een Republikein een staat terug wil pakken voor zijn partij, een staat die een tijdje democratisch gedomineerd is geweest, dan is het niet zo heel slim om Trump erbij te halen. Want dan haal je vaak juist die mensen niet terug.
En je ziet zelfs dat Trump vanuit Mar-a-Lago dan in de voorverkiezingen ook tegen zulke mensen, zeg maar fanatieke aanhangers van hemzelf, als tegenkandidaat erin zet. En daarmee dus de verdeeldheid in zijn eigen partij vergroot. Maar we hebben het vaker gezegd, Donald Trump is geen republikein en geeft ook helemaal niets om de Republikeinse Partij. We weten nu uit een van die nieuwe boeken die is verschenen, dat hij de dag dat hij als president werd uitgezwaaid en Joe Biden werd ingehuldigd, in het vliegtuig naar Florida gebeld heeft met de voorzitter van de Republikeinse Partij en heeft medegedeeld dat hij uit de partij stapte en een eigen partij zou oprichten. En pas toen ze hebben gedreigd dat ze dan ook zijn advocatenkosten niet meer zouden betalen voor al die processen die hij deed vanwege dat de stemmen waren gestolen, heeft Trump besloten om dat toch maar net niet te doen. Dus onthoud, Donald Trump is geen republikein en heeft ook geen enkele loyaliteit naar die partij.
Nee, hij was vroeger ook gewoon democrat, hè? Samen golfen met Bill Clinton.
Als jij een zakenman bent, vastgoed in New York en je bent geen democrat, dan kun je het schudden. Nou, de republikeinse kandidaat voor gouverneur van Virginia zei dus, ik ben natuurlijk een republikein, dus ik vind Donald Trump natuurlijk geweldig, maar hij is niet mijn campagnethema. Hij kwam met een heel verrassend eigen onderwerp. En dat was, de democraten willen in de scholen in de hele staat Virginia een soort modernisering, eigentijdse onderwijs en daarmee dus ook onze kinderen, ja, als het ware een genuanceerd, kritisch beeld over wat is Amerika en het verleden van Amerika en de toekomst van Amerika en onze samenleving. En dat wordt gedomineerd door allemaal hele linkse, fanatieke types die aanhangers zijn van de critical race theory. En uw kinderen wordt dan dus verteld dat, de zwarten en de minderheden in Amerika dus allemaal werden onderdrukt. En dat dat tot de dag van vandaag dus doorwerkt. En dat is eigenlijk uw schuld. He, dus de ouders in de suburbs werden door hem aangemoedigd. Als u nou op mij stemt, dan kunt u als oudercommissies met mijn steun, als het ware dat soort dingen in die scholen, als het ware weer wegpoetsen. En dan komt er weer het goede verhaal over Amerika, namelijk Amerika, the land of the free. Een beetje make America great again in de school, maar dan niet op zijn Trumps, maar meer klassiek patriotisch.
Ja, Glenn Youngkin zei dus, wij worden in de scholen overwoekerd door woke denken. En wilt u dat nou niet, stem dan op mij.
There is a revolt against the way our schools have been managed comprehensively. And critical race theory is a big part of it. I mean, we've actually seen the McAuliffe-Northam administration try to teach our children what to think. And we know that our schools are supposed to teach our kids how to think. But on top of that, when McAuliffe was governor, he lowered the standards for all the schools in Virginia, such that, by the way, Larry, that's the sound of freedom going over. I'm in Virginia Beach with our beloved military.
Good, but good.
We actually watched Terry McAuliffe lower the standards for all of our schools so that our kids are actually held to the lowest standards in math from around the country. And guess what? Virginia kids are falling behind. So we've watched critical race theory come into our schools and try to divide our children based on seeing everything through a lens as opposed to the content of their character. We must teach our kids how to compete so that they can, in fact, have the lives that they all dream about having. And when I'm governor, we're going to restore a standard of excellence and a curriculum that teaches our children how to think as opposed to what to think in Virginia.
En hij heeft in die suburbs precies die kiezers, als het ware, die destijds voor Obama gingen en voor Joe Biden, als het ware voor een deel weer naar zich toe gehaald. En een deel van de kiezers is ook thuis gebleven. Want dat is natuurlijk per verkiezing weer verschillend. En dus dat waren dus met name de vrouwen. Dus hebben de moeders in oudercommissies en dat soort dingen in de schoolverenigingen.
Ja, dus eigenlijk wel een slimme aanpak van die Glenn Youngkin. Want heel veel mensen moesten uiteindelijk niks van Donald Trump hebben. Maar tegelijkertijd waren mensen ook wel bezorgd over dit soort dingen.
Ja, dus de Biden-kiezers in de suburbs, die zeiden die Trump echt absoluut niet. Die dus op Biden stemden omdat ze Trump niet wilden. Hadden nu weer een inhoudelijk argument in hun eigen buurt, in de school van hun kinderen. Om te zeggen, nou ja, die Democrats, ja, daar zitten al die minderheden bij. En wij, blanke meerderheid, wij willen toch niet voortdurend beschuldigd worden van dat wij als het ware slavenhouders zijn. Om het maar even heel brut te zeggen. Dus daar zit een element in van een, ja, een soort wat we wel noemen white fragility. Hè, dus dat blanke mensen die zich bedreigd voelen. Hè, we zijn niet meer de nummer één. We moeten excuses maken. Hè, dat werd Obama ook altijd verweten. Door de Republikeinen. Obama maakt in de hele wereld excuses voor dat Amerika vroeger misschien wel zo dominant was. Terwijl wij toch het land van de vrijheid zijn. Waarom zou je je daarvoor excuseren? Dat element, zeg maar op wereldschaal geprojecteerd als kritiek op Obama. Werd dus nu binnenlands geprojecteerd op de Democratische Partij. Als het ging om de scholen en het onderwijsbeleid.
Ja, ook een discussie die in Nederland af en toe speelt. Bijvoorbeeld bij de vraag van moet de Nederlandse regering excuses aanbieden voor de slavernij. Dat is een van de dingen die eigenlijk in allerlei westerse landen nu speelt.
Varianten hiervan zie je overal. Mag ik een voorbeeld geven uit de Duitse geschiedenis? Dat dan vaak wordt gezegd van, ja, we kunnen toch als Duitsers niet eeuwig onze excuses maken. We zijn nu toch zoveel generaties verder. Moeten we daar nou altijd maar weer over hebben? En dat wordt er altijd heftig bediscussieerd. Als iemand dan per ongeluk een keer zegt in een speech in Duitsland, dan moet hij ook meteen aftreden en zo. Maar het geeft dus aan, hè, geschiedenis als een wapen in het maatschappelijk debat. En ook dus als een factor die heel erg bepaalt hoe je jezelf ziet. En dat was wat dus die meneer Youngkin in Virginia op een offensieve manier deed. Dus niet defensief, maar offensief. En het was duidelijk dat zijn opponent daar helemaal niet op bedacht was geweest. Dus die begon ook een beetje met meel in de mond daarop te reageren. En ja, als je dat doet, dan bevestig je natuurlijk in feite dat die aanval klopt. Nou, slim natuurlijk van de Republikeinen. Want als zij die suburbs willen terugwinnen, hè, dus die gematigde kiezers actief in bijvoorbeeld die schoolverenigingen, hè, civil society.
Waar de betere middenklasse woont met tuinen en zo.
En de gemiddelde Amerikaan. Ja, ja. Zo beschouwen ze zichzelf. Middle America.
Ja.
En het snelst groeiende deel van de Amerikaanse bevolking is de bevolking in die suburbs en ook wel exurbs genoemd. Die dus nog wat verder buiten de suburbs in richting het platteland. Maar dan heb je nog wat nog mooiere huizen met nog wat extra stukje grond. Maar de mentaliteit daar is die van de suburbs. Dat groeit het hardste rond die steden. He, zoals Washington, Houston, Atlanta. Nou, we kennen het uit de laatste presidentsverkiezingen hoe Biden op die manier kon winnen.
Ja.
Dus wat de Republikeinen hebben bedacht, om maar zo te zeggen, met slimme spindokters en strategen, is dit is een thema waarbij we die kiezers, als het ware met een binnenland thema, een niet sociaal-economisch thema, maar iets wat aan elke keukentafel en elke school en elke vereniging wordt besproken, weer naar ons toe kunnen lokken.
Ja, en het speelde ook heel erg op het sentiment van, er worden ons allerlei dingen opgelegd. Terwijl het is natuurlijk een onderwerp van discussie. Maar het is niet zo dat het hele curriculum op scholen ineens helemaal omgegooid is.
Nou, dat is het interessante, Jaap. Vandaar dat ik zei, het is echt heel slim, maar ook natuurlijk marketing. Er is geen school in de staat Virginia waarin het curriculum de critical race theory wordt toegepast. Die hele critical race theory is een soort discussiethema in meer wetenschappelijke kring voor mensen die, ik zeg maar, sociologie, de vakken rondom maatschappijleer, geschiedenis, die dus te maken hebben met hoe ga je om bijvoorbeeld in opleidingen voor sociaal werkers.
Ja.
Voor en mensen die om moeten gaan met maatschappelijke problemen. Mensen, dus opbouwwerkers, zal ik maar zeggen. En leraren geschiedenis, leraren aardrijkskunde.
Ja, en elementen
die
daarvan
iets moeten vertellen over de wereld.
Ja, elementen daarvan worden natuurlijk wel, daar wordt ook wel iets over gezegd in lessen op school. Maar het wordt niet als de ultieme waarheid gepresenteerd.
Nee, want die is er dus niet. Dat is het interessante. Die wat kritische manier van kijken in de wetenschap naar, er is veel meer dan één verklaring, bijvoorbeeld van de ontwikkeling in het verleden. Die is gelaagd, die is veelkleurig, die is ook vanuit verschillende bevolkingsgroepen en verschillende historie, ja, momenten kun je daar verschillend naar kijken. Het verhaal van, ja, natuurlijk is George Washington natuurlijk een groot man en onze eerste president, maar hij was wel een slavenhouder, om het even bruut te zeggen. Terwijl zijn vicepresident John Adams uit Boston, hier in Nederland gewoond, natuurlijk een afkeer had van slavernij in het New England van die tijd. En dus ook zei van, ik absoluut niet. Dat betekent niet dat hij George Washington niet natuurlijk vereerde als zijn president. Nou, dat geeft dus al aan dat je op heel genuanceerde en verschillende manieren en vanuit verschillende perspectieven naar de geschiedenis kunt kijken. Dus die critical race theory is dus niet een ding voor in de scholen, maar is vooral een ding voor de lerarenopleidingen. Dus dat leraren worden voorbereid. Kijk, als jij les gaat geven in een school in die wijk van Chicago of in die chique buitenwijk van Washington waar de ouders van de beter betaalde ambtenaren wonen, dan heb je heel andere scholen, een heel andere omgeving waarin jij functioneert, met andere ouders, met andere tradities, andere kerken. Nou, je begrijpt. Zeker in Amerika met zijn enorme ook etnische diversiteit. Van Oost-Europeanen en Ieren, zoals Joe Biden. En Hispanics en Chinezen en wat al niet. Dat betekent dus dat je als docent of als sociaal werker of in al dat soort vakken in deze tijd, en dat geldt in Nederland en Europa ook, natuurlijk wordt opgeleid in leer, inleven en kijken vanuit die verschillende perspectieven. En dat betekent dus ook dat je kritisch leert kijken naar de vanzelfsprekendheden van de boekjes. En dat je dus ook meekrijgt van, hoe vertel je dat aan heel verschillende bevolkingsgroepen en hun kinderen?
Nou ja, zoals je in Nederland, je kunt het ook heel simpel vertalen. Zoals in Nederland ook interessant en ook belangrijk is om te beseffen dat Zwart Piet niet voor iedereen hetzelfde betekent en dat het voor een heleboel mensen ook best wel iets pijnlijks is.
Ja, en dat jolige tweetjes maken over Anne Frank ook niet door iedereen gewaardeerd wordt. Beste Annabel Danninga. Ja, nou Jaap, kijk ook naar de discussie in Nederland over de kanon van de geschiedenis. Die is toen gemaakt, nou dat was iedereen prachtig. En wat zegt Frits van Oostrom achteraf, als de man die dat in hoge mate daar de trekker van was. Ik vind ook dat we te weinig over de grote betekenis van de cultuur in dat geheel hebben gedaan. Ik had achteraf het concertgebouw en de unieke Nederlandse traditie van de klassieke muziek er eigenlijk wel in moeten doen.
Ja.
Dus die zelfkritische blik. En minister van Engelshoven heeft toen ook gezegd, nou zijn er niet nog een paar andere onderwerpen. Laat nog eens daarnaar kijken. Dat is in feite de polderende Nederlandse versie van dezezelfde discussie.
Ja, zoals ook extra gekeken wordt nu naar de rol van vrouwen in de geschiedenis, waar in het verleden niet of nauwelijks aandacht voor was.
En dat is dus onderdeel ook van de ontwikkeling in de geschiedwetenschap. En dat is dus in heel de wereld, in alle universiteiten is dat gaan, dat je dus zogeheten vergeten groepen ineens, als wat hun belevenis is, hun ook hun bronnen, de archieven en wat dan niet, dat die ineens worden herontdekt. En dat dat, als het ware, het totaalbeeld van hoe is ons land, onze cultuur ontstaan, alleen maar verrijkt, komen weer nieuwe elementen bij, komt er soms ook vaak een nieuwe blik op, dat je soms ineens denkt van, we wisten helemaal niet dat de inspiratie daarvan bijvoorbeeld uit heel andere delen van de wereld en andere bevolkingsgroepen kwam, dan we in de 18e, 19e eeuw wisten. Ik heb het alles verteld in onze podcast, dat bij de grote royal wedding van Albrecht van Beieren in de 14e eeuw op het Binnenhof, dat het grote feest toen het gerecht was van de moslimkeuken van Sicilië en Andalusië, dat was het absolute summum van een feestdiner. Want in die tijd was dat natuurlijk een van de grote culturele centra van Europa.
Ja.
En de keuken daarvan was dus leidend, was een sterrenkok die dat deed voor de royal wedding van het dochtertje van Albrecht van Beieren aan het Binnenhof.
Ja.
Dat is iets wat we een eeuw geleden in Nederland überhaupt niet wisten.
De critical race theorie die komt uit de jaren 70. Het begrip critical race theorie is gemunt in de jaren 80. Maar toen ik in de jaren 80 en 90 in Amerika op universiteiten kwam, toen merkte ik ook al allerlei woke elementen die nu pas eigenlijk als zodanig omschreven worden. Dus het zat er al wel langer in met name Amerika, dit soort denken.
Nou Jaap, ik heb een buitengewoon boeiend voorbeeld daarvan. En dat is uit mijn eigen belevenis in de jaren 80. Dus zoals dat heet, heb even geduld met mij.
Je bedoelt, je gaat een verhaal vertellen.
Ik ga een verhaal vertellen, Jaap.
Een verhaal binnen het verhaal.
Ja. Begin jaren 80 was in Amerika Ronald Reagan gekozen tot president. En Ronald Reagan had allerlei abonnementen op, wij zouden zeggen, oerconservatieve maandbladen en tijdschriften van die denktanks. Vaak ook vanuit de evangelical beweging, maar ook vanuit de klassieke conservatieven. En Reagan had, die las dat dan en dan ging hij daarmee naar staf en dan zei hij, dit moet je in een speech verwerken. Of hier moet eens naar gekeken worden. Nou, wij weten uit de memoires van medewerkers zo dat ze daar soms een beetje om moesten lachen. Want ze zeiden van ja, dat is allemaal niet Mr. President. Nee, maar dat is nog goed. En hij gebruikte vaak anekdotes uit die verhalen in zijn speeches. Waarbij zijn medewerkers dachten wel eens, oh, dat moet hij niet doen. Maar goed, Reagan die kon dat. En zo is Reagan een keer verblijd, of hoe je het noemen wil, met een rapport van zo'n denktank over het feit dat in Europa de media en de regeringen natuurlijk zo kritisch staan tegenover Amerika. En met de grote demonstraties tegen de kruisraketten. Dat was allemaal in die tijd. En dat kwam doordat de mensen in Europa het echte verhaal over Amerika niet krijgen. En hoe komt dat? Door de schoolboekjes.
Nou ja, er is natuurlijk iets gebeurd in Europa. Eerst zagen we de Amerikanen als onze bevrijders. Maar daarna zagen we hoe alles misliep in Vietnam. En een soort echo daarvan was later de strijd, zoals die genoemd werd, tegen de kruisraketten. De komst van de kruisraketten.
Ja, het genuanceerde beeld van de Verenigde Staten na die gloriejaren kwam natuurlijk al onder president Eisenhower. Dus na een jaar of 10 na de bevrijding. Met natuurlijk de Civil Rights Movement. Een man als Martin Luther King. Eredoktor aan de VU, Nobelprijs, dan de Vietnamoorlog, natuurlijk de moord op Kennedy, de moord op zijn broer, de moord op Martin Luther King. Nou, dus de beeldvorming over Amerika, ook door het studentenverzet en Watergate, nou, vul maar in. Dus die rechtse denktanks die zeiden ja, en die schoolboekjes in Europa die vertellen dan over Amerika wel, Amerika is een rijk land en een machtig land, maar niet alles gaat goed in Amerika. En dan zeggen ze, en dan komt ons hele zonderegister. En niet alleen in de geschiedenisboekjes waar dan wordt verteld over de slavernij en over Vietnam. Maar ook in de aardeskundeboekjes, want dan wordt er verteld waar wonen die zwarten dan en die zijn heel arm. Nou, dus mopper, mopper, mopper. En daardoor worden dus die Europeanen en met name de jongeren in Europa dus slecht beïnvloed. Die horen niet het ware verhaal van The Land of the Free, hè. En Mr. President, u moet tegen die regeringen, die toch die raketten van ons krijgen, dan moeten ze toch dankbaar zijn dat we die Russen buiten de deur houden, moet u zeggen, dat moet u veranderen.
Dus Ronald Reagan die zon op een plan. Hoe kan ik die Europeanen ervan overtuigen dat ze daar iets aan moeten doen? Dat ze in die klasse een andere toon moeten bezigen over Amerika.
En toen dacht hij, ja, hoe doe ik dat als president? Nou hadden Ron en Nancy vrienden uit hun Hollywood tijd. Ze hadden, dat heette de Kitchen Cabinet, het keukenkabinet. Dat was een groep hele rijke mensen, veel rijker dan zij, uit Hollywood. Je moet dan denken aan producers van films. Mensen die bijvoorbeeld in de marketing van de filmindustrie en de televisie rechten zaten. Eén daarvan was meneer Charles Wick. En die was onder andere ongelooflijk rijk geworden doordat hij in de jaren 40 en 50 de rechten had gekocht van heel veel, zeg maar, musical liedjes en andere vrolijke dansfilms. En die componisten en die dichters, ja, die waren niet zo heel rijk. En dan kocht hij dat liedje.
Oh ja.
En toen kwam de televisie. En ja, je begrijpt, bij hem rinkelde dus de kassa permanent. En Charles Wick was een immigrantenzoon en had zich opgewerkt en was dus een bewonderaar van, ja, de persoon Reagan. Hij was zelf helemaal niet zo'n ontzettende rechtse republikein, grappig genoeg, maar hij was een bewonderaar van Ronald Reagan en hij was ook heel erg persoonlijk bevriend met Ronald Reagan en ook heel erg met Nancy Reagan. Zijn vrouw was ongeveer haar beste vriendin.
Charles Wick.
En Reagan wordt president en die benoemt Charles Wick, mede als dank natuurlijk voor zijn enorme giften en mee organiseren van die campagne, tot de baas van de USIA, United States Information Agency. Wij zouden zeggen de Rijksvoorlichtingsdienst. Alleen die is in Amerika natuurlijk veel groter dan hier alleen maar bij het ministerie van AZ. Dat is ook het Amerika-beeld in de rest van de wereld. Charles Wick wordt in de geschiedschrijving samen met Ed Murrow na de Tweede Wereldoorlog onder Eisenhower als de grote innovator van hoe je een land als het ware laat zien. Hij begon bijvoorbeeld via de satelliet. Hij zegt, waarom hebben we die dingen? Die hangen daar in het heelal. Ik ga maandelijks discussiebijeenkomsten organiseren waarbij overal in de wereld de belangrijkste Amerikaanse politici, denkers, journalisten in discussie kunnen met mensen elders in de wereld.
Ja.
Een soort videoconferencing. Dat was toen dus ongelooflijk nieuw. Hij begon bijvoorbeeld glossy magazines over kunst, cultuur, geschiedenis van Amerika samen met andere landen. In andere talen ook.
Ja, ik weet een van de eerste keren dat de satelliet gebruikt werd voor gewone communicatie, zou je kunnen zeggen, was toen de Beatles het lied All You Need Is Love speelden. En dat werd wereldwijd via de satelliet uitgezonden.
Dat had Charles Wick dan niet bedacht, maar misschien was hij wel de eigenaar van de rechten van het liedje.
Nou, dat denk ik niet, want dat waren toen nog de Beatles zelf. En later was dat Michael Jackson.
Ja, nou, hier zie je ook weer het handelen in dat soort dingen onbereikt te worden.
Het was, op een gegeven moment was het zelfs te duur geworden voor Paul McCartney om het terug te kunnen kopen.
Wat een treurigheid. Dus hier zie je het Amerikaanse kapitalisme in zijn volle omvang. Hè? En dat soort negatieve dingen moesten uit die schoolboekjes, ja. Dus wat doet Ronald Reagan? Die stuurt Charles Wick naar Europa om te praten met de ministers van cultuur, van informatie, de RVD. Eigenlijk die mensen die hij als zijn collega's beschouwde. En Charles Wick was zo verschrikkelijk rijk uit Hollywood dat hij tegen Reagan had gezegd, ik doe dat voor jou, Ronnie. Net zolang als jij dat wil. Hij was ook net zo oud als Reagan. Maar ik wil geen salaris.
Nee.
Dus hij kreeg geloof ik $1 salaris, want je moest een officiële salaris hebben als ambtenaar.
Ja, je moet namelijk geregistreerd staan en het kan alleen maar op die manier.
Hij had ook zijn eigen vliegtuig. En zo vloog Charles Wick eind 83, begin 84, naar Schiphol. Want je begrijpt, met die enorme demonstraties en dat gedoe over die kruisraketten in Nederland. Nederland was een van de meest zorgelijke landen, ja, volgens Ron en Nancy.
Het was ook een ziekte, want het werd Hollanditis genoemd.
Nou, je begrijpt. Charles Wick moest dus extra naar The Hague. En dat werd natuurlijk gemeld vooraf bij de Nederlandse regering. Dus premier Lubbers, die nam dat op met zijn minister van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek. Hè, die had ook het signaal gekregen. Zei, ja, die man die komt en dat is een intieme vriend van Ron en Nancy. En die is dus heel machtig. En is de baas van ja, het beeld van Amerika. En ja, het gaat hier helemaal fout. En onze schoolboekjes en dat beïnvloedt de media. De journalisten zijn ook zo opgeleid. En dus, nou, een en al was een soort rampenplan. En de president maakt zich grote zorgen. Want ja, als de jeugd wordt beïnvloed, hè, je ziet het voor je. Dus Charles Wick die wordt ontvangen op het torentje. Want dat doe je dan als premier. En doet dus dit hele verhaal. En Ruud Lubbers zegt, ja, Mr. Wick, ja, ja. U heeft zeker zin geluk. Want in mijn kabinet zit een minister van Onderwijs, dat is Wim Deetman. En ja, als er nou iemand alles weet van het onderwijs en hoe je dat doet en hoe je dat aanpakt, is hij dat. Dus ik heb tegen hem gezegd dat hij u morgenochtend ontvangt op zijn ministerie. En ik denk dat u met hem een heel goed gesprek gaat hebben. Je begrijpt, een minister-president denkt ook wel eens bij onderwerpen, kan niet iemand anders dat doen? Wat moet ik hiermee? Dit is natuurlijk een hele Lubberiaans behendige, chique, slimme manier om het onderwerp van zijn bureau af te vegen naar het bureau van een collega uit het kabinet.
Ja, en als premier ben je niet dagelijks bezig met wat er in de schoolboekjes staat.
Als je er al over zou gaan. Gelukkig, in de weken daarvoor was al duidelijk dat het die kant op zou gaan. Dus de Amerikaanse ambassadeur wist dat Charles Wick kwam. Die moest dat helemaal voorbereiden op een prachtig hotel en een programma. Charles Wick stond bekend als iemand die het allemaal perfect georganiseerd wilde hebben. Dat was hij uit Hollywood gewend. Hij was natuurlijk echt een baas. Het moest allemaal perfect zijn. Dus de ambassade nam contact op met de minister. En de minister die zei tegen zijn rechterhand, en dat was ik, praat jij eens met die mensen. Want volgens mij zijn ze allemaal heel zenuwachtig. En zelfs Ruud maakt zich zorgen.
Dus jij moest eigenlijk ervoor zorgen dat de relatie tussen Nederland en Amerika dat die goed bleef.
Ja, zoiets. Nou, dus ik praatte met Anne Gervin, de cultureel attaché van Amerika. En ja, die was in feite dus een ambtenaar van meneer Wick. En uitgeleend, ja, via de buitenlandse zaken aan de ambassade in Den Haag. Dus voor haar was dat drop of dronder ook, hè, wat betreft haar carrière, haar goede naam en dergelijke. En de ambassadeur was Jerry Bremmer. En die was ook, die zat er maar net. Een hele jonge vent. En die was duidelijk daar ook neergezet om Amerika een meer sympathiek, niet rechts, jong imago te geven in Nederland. Dus ook hij had er belang bij dat Charles Wick natuurlijk met een goed verhaal terug zou komen bij Ron en Nancy. Dus er is toen een gesprek gevoerd waar ik dan bij zat, zal ik maar zeggen. En toen heb ik met die culturele attaché gezegd van ja, één ding kan natuurlijk gewoon niet. De minister in Nederland kan niet tegen een buitenlandse bezoeker of een regering van een ander land zeggen. Nou ja, dat is wel vervelend, maar goed, er komt vast een nieuwe druk van die boekjes en ik geef wel wat instructies. Want zo werkt dat in dit land niet.
Nee.
Wij hebben artikel 23 van de grondwet, vrijheid van onderwijs. Die scholen maken hun eigen boekjes.
Ja, er wordt wel afgesproken met scholen een aantal hoofdonderwerpen die ook bijvoorbeeld geëxamineerd worden. Maar binnen die onderwerpen zelf, binnen dat kader, kunnen scholen daar zelf hun invulling aan geven.
En ook het hele verhaal van geschiedenis en aardrijkskunde en maatschappijleer, daar zijn scholen in dit land, de hemel zij geprezen, vrij in. En de ouders mogen dus ook hun eigen school organiseren. En dat is prachtig. Maar ja, dat verhaal tegen zo'n Amerikaan houden die eigenlijk de volgende dag terug wil vliegen met een herziening van alle schoolboekjes,
ja,
is natuurlijk niet genoeg.
Nee, die wil niet horen waar bemoeit hij zich mee.
Dat is eigenlijk de nette versie van waar bemoeit hij zich mee. En die Ronald Reagan is een oude gek en die snapt er helemaal niks van. Ja, dat kan niet. Dus die attaché zei, maar kunnen we niet iets bedenken, PG? Ik zei, nou ja, kijk, wie maken die schoolboekjes in Nederland? Dat zijn experts uit het onderwijsveld. Dat zijn vaak zelf leraren.
Ja, uitgeverij Tieme, uitgeverij Wolters Noordhoef, uitgeverij Voorhoef.
En die hebben dan vakcommissies van bijvoorbeeld lerarengeschiedenis. Laten we dat eens als voorbeeld nemen. Die zeggen van wat heb je nodig in klas 4 en wat heb je nodig in de laatste klas voordat zo iemand naar het middelbaar onderwijs gaat. Wat is de basiskennis en dergelijke. En als je dat in geschiedenis doet, hoe doe je dat in aardrijkskunde en maatschappij leert, dus dat er ook een inhoudelijke kwalitatieve, ja, afstand.
En zijn de boekjes nog bij de tijd? Bijvoorbeeld, moeder zit thuis met thee, vader is altijd aan het werk. Is dat nog van deze tijd? Moeten we dat niet veranderen?
En hoe kijken we aan in onze schoolboekjes nu naar het kolonialisme van Nederland van 100 jaar geleden. Al die discussies die je als het ware bij critical race theory natuurlijk ook hebt. Dus ik zei, eigenlijk zou het een idee kunnen zijn om te zeggen, die commissies, die docenten, die experts, wat weten die eigenlijk van Amerika? En die hebben toch collega's? En je hebt in Nederland vakbonden van leraren, en dat zijn linkse vakbonden en katholieke vakbonden en christelijke, en vul maar in. Die hebben verwante vakbonden in Amerika, waarop die ambassade zei. Dat is een interessante invalshoek.
Dus laat die mensen eens met elkaar gaan praten over de landsgrenzen heen.
Ja. Hoe maak je zo'n schoolboekjes over geschiedenis in Amerika zelf en in Nederland? Wat, misschien vinden ze dat wel een heel leuk onderwerp om daar eens een conferentie met elkaar over te... En Gervin zei tegen mij, PG, ik ga dit nog eens even rapporteren bij Jerry, dat is de ambassadeur. Dus jij hoort, voordat meneer Wick volgende week bij jouw minister is. En ik krijg 2-3 dagen later de mededeling van Ann Gervin. Wij vinden dit wel origineel. En dit opent een deur naar een ander soort gesprek. In plaats van een regering die iets zou moeten afdwingen. Wat niet kan, dat snappen wij wel. Dat kan de president in Washington ook niet, bij die 50 staten, bij die gouverneurs.
Nee.
Ik zei, oh, dat is een punt. Ja, neem dat maar mee voor jouw minister. Nou, en 2 dagen later zegt de minister ineens tegen mij, ben jij overmorgen erbij? Ik zeg, waarbij? Nou, dat gesprek met die Amerikaan. Hij zegt, dat is om 8:30. Ik zeg, jij moet daarbij zijn. En deed man zo lachend tegen mij, je weet best waarom. Ik zeg, oh. Ik zeg, ja, ik sprak Jerry Bremmer gisteren op een receptie. Want Jaap, zo gaan die dingen dus in Den Haag.
Ja.
En die is er overmorgen ook bij. En hij neemt die mevrouw mee, die ken jij. Ik zeg, Ann Gervin. Ja. Dus, 2 dagen later, 's morgens om 8:30. Daar komt de ambassadeur met de culturele attaché. En nog een secretaris natuurlijk. En Charles Wick. Nou, wat doet de minister? Die neemt ook zijn hoogste ambtenaar mee, de secretaris-generaal, waarmee dus uitstraalt, wij vinden u een belangrijk gast en wij vinden het een eer dat u komt. Hè? Dat is wat je uitstraalt.
Ja.
Die man moet verder niks zeggen. Natuurlijk zat de directeur buitenland van het ministerie, dus voor buitenlandse betrekkingen zat erbij. Daarvan wilde de minister zeker dat hij niks zei, maar dit doet er nog even niet toe, Jaap. En hij had dus zijn hulpje erbij en dat was ik.
De jonge duivelstoejager.
Zoiets. En nou, Charles Wick komt binnen en Jaap, het was echt Hollywood. Hij was heel klein. Het was hij kwam uit Libanon of iets dergelijks, een immigrantenzoon. In een pak. Werkelijk zo perfect. Hele mooie stof. Een prachtige das. Het was allemaal geweldig gekapt. Weet je wel. Zoals hij kon zo bij een gala in Hollywood op het toneel een Oscar uitreiken. Iets wat wij in Nederland, dat je denkt, dat kennen wij niet. 'S morgens om 8:30. Nou. Dus voorgesteld. Nou, en dus Deetman zegt, nou, een geweldige eer dat u hier bent. En ik heb van de minister-president en van mijn collega van Buitenlandse Zaken gehoord dat u een goed gesprek met hem hebt gehad. En ik heb ook begrepen dat u met mij wil praten, want u heeft zorgen. En ik wil hier niet weggaan zonder dat wij met elkaar eerlijk die zorgen hebben gedeeld.
Ja, het woordje eerlijk.
We gaan elkaar de waarheid zeggen.
Een open gesprek zijn.
Ja. Charles Wick die begon te vertellen, ook heel Amerikaans, van Mr. Deetman. Geweldig dat ik hier ben. Het is een great honor. En ik heb van uw ambassadeur in Washington en van uw minister-president alleen maar de meest geweldige dingen over u gehoord. Zoals een echte Hollywoodman. Hij begon Deetman op te vrijen. Het was verbazingwekkend dat Lubbers niet al was afgetreden en door Deetman was vervangen, zal ik maar zeggen. Prachtig. Nou, daar moet je natuurlijk moet je gezicht in de plooi houden. En toen zei hij van ja, ik kom met een speciale boodschap van de president. Dus hij kwam echt Gewoon vol met de deur in huis. Dus niet voorzichtig wat, nee, boom. De president heeft dat rapport gelezen en maakt zich grote zorgen. En de first lady, het is een van haar grote onderwerpen, de jeugd in Amerika, daar maakt zich grote zorgen over. En als toch de jeugd in Nederland dus verkeerd wordt verteld en alleen maar negatief over ons prachtige land. En we zijn toch bondgenoten. He, dus Mr. Secretary, kunt u niet ingrijpen. Oh, gewoon echt zo, boom. Wat Deetman zei, meneer Wick, ik ga u uitleggen wat ik wel en niet kan. En, nou, je kon Wim Deetman natuurlijk het uitleggen van artikel 23 van de grondwet en onderwijsvrijheid, dat kon je aan hem wel overlaten. Daar had hij geen ambtenaar voor nodig. En hij nam dus dat puntje mee van, en ik denk dat u als Amerikaan dat heel erg begrijpt. Want freedom en liberty, dat mensen naar hun geweten hun kinderen kunnen opvoeden. En hij onder... Oh, absoluut, absoluut. Wij bewonderen Nederland daarom, hè, natuurlijk. Hij zegt, en u weet ook dat de president en zelfs de Secretary of Education, mijn collega in Washington, natuurlijk niet in een van die 50 staten bij de gouverneur maar zomaar kan dicteren. Dat zou u toch ook niet willen? Nee, zegt Charles Wick. Maar Charles Wick glimlacht, want die begreep, dat doe je handig. Hè? Kijk, Deetman was natuurlijk nou 40 jaar jonger dan Charles Wick. Hè? Maar, zei hij, wat gaat u nu weer in Nederland doen? Want er moet wel iets gebeuren. Hij ging gewoon even doorduwen. Dat was hij natuurlijk gewend als Hollywoodbaas. Gewoon doordouwen. Nou, zei Deetman, misschien moet het wel op een hele andere manier daarna kijken. Vindt u het goed als ik deze jonge man even het woord geef? Dit was geen afgesproken werk. Waarop natuurlijk, je begrijpt, die twee andere Amerikanen mensen aankeken van, PG, nu moet je leveren.
Ja, dus die verwachten van jou ook wat jij aan hun eigenlijk al als optie genoemd had.
Ja, dus ik heb dat verhaal gedaan.
Die contacten met vakbondsmensen, met ja, allerlei andere mensen.
Wie schrijven die boekjes? Hoe komen die boekjes tot stand? Ik zeg, elk land heeft daar zijn eigen traditie. In Nederland gaat dat ongeveer zo. Maar die mensen hebben natuurlijk collega's in de Verenigde Staten. En er zijn alle vormen van mogelijke interessante uitwisselingen in de wetenschap en wat dan niet. Waarom doen we dat niet ook? Met lerarenorganisaties en de mensen die schoolboekjes maken. Wie weet hoeveel ze van elkaar kunnen leren. Al is het maar dat ze elkaars onderwijssysteem een beetje leren begrijpen. Begrip en belangstelling voor elkaar is vaak een heel slim iets. Om ja, ook wat meer nuance en wat meer extra ja, lagen en verfijning. En misschien ook andere verhalen.
Zoals later ook... wat dan wel genoemd wordt, jonge leiders, er zaten ook jonge journalisten bij, naar Amerika gehaald werden om bijvoorbeeld een aantal maanden daar rond te reizen en allerlei gesprekken te voeren.
Jaap, dat zijn projecten die in hoge mate door Charles Wick in de jaren waar we het nu over hebben in gang zijn gezet. Het is geen toeval.
Dus daar heb jij ook nog een rol in gespeeld?
Dat ga ik niet zeggen, maar het is geen toeval. Dus ik heb mijn verhaal gedaan. En nou, die twee andere Amerikanen die zaten mij aan te kijken met zo'n blik van, we like this. Ja, ze vonden dat ik het goed gedaan had. Dat is altijd leuk om te merken. En Deetman zegt, nou, meneer Wick, is dit iets om over na te denken met elkaar? En Charles Wick, weet je, even zo 3 seconden, weet je, zijn ogen zo half dicht van, en Jaap, Hollywood. Fabulous. Hij was gewend natuurlijk ook zo te beslissen. Gewoon fabulous. En zegt dus tegen Deetman, die zich echt het apenzuur schrok. Mr. Secretary, als u nou even opdracht geeft om dat te doen. En u zet die jonge man en die cultureel attaché nog even 2-3 keer bij elkaar. Dan moet dat toch binnen 3 weken geregeld zijn.
Ja.
Nou, als ik dan terug ben in Washington, hoor ik van u wel en dan gaan we dat gewoon doen. Daar had natuurlijk de minister niet helemaal op gerekend dat het enthousiasme zo groot was dat hij ervan uitging dat het even nog voor de kerst geregeld was. je begrijpt, de vakbonden in Nederland zaten daar in die tijd van zware bezuinigingen en wat dan niet echt op te wachten op zo'n boodschap van de minister.
Ja, en zo'n minister wil natuurlijk ook het veld een beetje masseren voordat er echt knopen worden doorgehakt.
Ja, dan moesten we uit het CDA weer gesensibiliseerd worden, ja. Dus Deetman zei, nou is het misschien een goed idee dat we... Hij zei, want dat is natuurlijk toch zo'n wilde jongen met zo'n idee. I like it, I like it. Ja, ja, meneer Wick, ja, dat hadden we begrepen. Maar goed, we gaan dit als we in de grondverf zetten. Als we nou eerst een soort gezamenlijk soort position paper van de ambassade en... Nou, toen werd de secretaris-generaal van het ministerie een beetje zenuwachtig. Want die dacht, ja, dan wordt het een stuk van het ministerie. En ja, dat moet dan naar de Kamer. En die kreeg ambtelijk, ik zal maar zeggen, een beetje de zenuwen.
Ja, nee, want juist als je zegt, dit is een zaak van de onderwijswereld zelf. Dan moet je eigenlijk voorkomen dat de Tweede Kamer zich er al te veel mee gaat bemoeien.
Of dat de indruk wordt gewekt dat een of andere loslopende jeugdige medewerker op het ministerie dat heeft bedacht. En dat Amerikaanse Information Agency, dan denkt iedereen meteen natuurlijk aan de CIA of weet ik niet, dat die dat heeft als het ware omhelst. Dan krijg je allemaal narigheid en beeldvorming, zullen we maar zeggen. Nou, gelukkig dat Jerry Bremmer inmiddels lang genoeg in Nederland zat, een half jaar of zoiets, om dit te snappen. En die zei, dus die zei tegen Wick, het is misschien goed om dat even wat uit te werken en dan komen wij wel bij u terug. En want het kan natuurlijk ook weer niet zijn dat dat iets is wat door ambtenaren als het ware zomaar aan die leraar. Nee, het moet niet. Nee, geen dictator. Nee, natuurlijk niet. Nou, daarmee zei natuurlijk meneer Wick, Mr. Secretary, tegen Deetman, we hebben een deal. Heel Amerikaans. Dit gaan we doen. En die had zoiets van, ik kan nu terug naar Washington. En kan zeggen, kijk eens, we hebben iets nieuws bedacht.
Ja, en dus ook een mooi verhaal wat ik kon rapporteren aan Ronald en Nancy Reagan.
En wat hij in zijn staf kon zeggen, dat soort ontmoetingen is misschien wel een idee, ja. Ik krijg vanuit Den Haag een soort position paper van de mensen van de ambassade die daarover hebben gepraat met dus deze mensen van die minister. En misschien moeten we daar maar eens even werk van maken. Dus de minister zei, nou meneer Wick, dan zijn wij het eens. En het was een groot genoegen u te ontvangen. En nou, dus we kregen allemaal een hand van hem. En dus ik was natuurlijk als allerlaatste natuurlijk. Want ja, ik was natuurlijk in dat gezelschap natuurlijk. Een nobody, zal ik maar zeggen. En dus toen kreeg ik als laatste een hand van Charles Wick. En die zei van, young man, excellent. zo echt zo Hollywood-achtig. Dus ik heb gezegd, Mr. Wick, it was a great pleasure, an honor to meet you. Want dat zeg je dan. En de ambassadeur gaf mij een hele vette knipoog bij het weglopen. Zo van, en je kon het de opluchting van zijn gezicht scheppen. Want meneer Wick was natuurlijk wel een personality, zullen we maar zeggen. En hij was natuurlijk wel heel dicht daarbij, dat Witte Huis. Ja, deze oude baas.
En PG, ik zal me niet vragen of er ooit een punt of een komma in een schoolboekje veranderd is.
Ik heb begrepen dat die uitwisselingen een heel groot succes zijn geworden. Dat die manier van denken, als het ware inderdaad ook op allerlei andere terreinen, als het ware in gang is gezet. En de Amerikaanse ambassade toen in Den Haag heeft dus met mij ook, dat hoef ik helemaal niet te verbergen, heel regelmatig dit soort gesprekken gevoerd over samenwerking en dingen. En wat ik zelf heel leuk vond, was dat nou een maand of twee daarna begon die satellietdiscussies die Charles Wick dus had laten bedenken en maken. En ik kreeg onmiddellijk een persoonlijke uitnodiging van Jerry Bremmer. Bij de allereerste uitzending daarvan. Die dus in alle ambassades van de Verenigde Staten in de bevriende landen werd ontvangen. Waar dus discussie kon ontstaan met mensen als Henry Kissinger en zo. En ja, die uitnodiging kwam natuurlijk om maar één reden. Dat was omdat Charles Wick dat had bedacht. En ze dachten, nou, we moeten die jongen maar uitnodigen.
Ja, dus het leidde tot meer begrip tussen de volkeren.
Ja, en tegelijkertijd, toen ik dus dat verhaal over die critical race theory binnen Amerika hoorde. En ook dus die politisering van het geschiedenisbeeld. En ook die wat angstige kant die daaromheen zit. Werd ik natuurlijk onmiddellijk hieraan herinnerd. Toen dacht ik, dit is dus iets, helemaal niet iets van nu. Dit speelt zeker in conservatief Amerika al veel langer. Dat gevoel dat het klassieke positivistische beeld, hè, van de manifest destiny van Amerika. En het feit dat dat beeld natuurlijk ook heel veel nuances kent. Dat het niet alleen maar de blanken zijn die Amerika hebben gemaakt. En dat de geschiedenis van Amerika ook zijn mooie en zijn minder mooie kanten heeft. Dat men zich daar ongemakkelijk bij voelt. En daarom dat me ik zo aan herinnerd werd. En tegelijkertijd dacht, zelfs de schoolboekjes in Nederland konden er wel eens een discussiepunt van worden.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
It's a delight to join you tonight as we honor a dear friend of mine, the Nazis. But what brings me here is a lot more than our friendship. It is to recognize and express my gratitude for the remarkable job Charles Wick has done at USIA. To put it simply, Charles is the man who brought our International Communications Agency into the 20th century. And you know, this happens to be one of my favorite centuries. Charlie and I have shared a considerable portion of it together. Over the years, Charlie has distinguished himself as a businessman, an entrepreneur, an attorney, a musician, an ardent and devoted patron of the arts, and a passionate patriot and lover of freedom. And now he can add to this litany the unique distinction of being the longest-serving director, as you've been told, in the history of USIA. Certainly one of the very finest. And boy, has he worked hard. Charlie is a man who loves puns. But I'll tell you, this Wick has been burning his candle at both ends. Now, people have asked me how I discovered this very effective public servant. Well, I just looked for someone with the balance of two qualities, a greatness of vision, yet still able to understand Washington. And when I found the man who had produced the classic film that combined Snow White and the Three Stooges, I said, I have found that man.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, met een druk op de knop de geschiedenisboekjes herschrijven, dat kan dus niet in Nederland, zoals het in Amerika ook niet kan. Waar dat wel kan, is in de Volksrepubliek China.
Ja, wat daar de voorbije weken is gebeurd, Jaap. Ik doe bijna een update van onze vrij recente editie over Xi Jinping en die culturele revolutie in China, die ook te maken heeft met grote economische problemen en sociaal-economische tegenstellingen in China.
Aflevering 220.
Maar sindsdien is het tempo van de veranderingen juist op dit terrein in China omhoog gegaan. Want onderdeel natuurlijk van dat grote feest van 100 jaar communistische partij is natuurlijk een bijeenkomst van de partij zelf, waarbij natuurlijk die 100 jaar niet alleen gevierd moest worden, maar ook de komende 100 jaar ideologisch natuurlijk moesten worden gegrondvest en nog steviger worden geformuleerd.
En dat is dus ook een moment om de historie opnieuw in te kleuren.
Als daar behoefte aan is. En het bleek dat daar zeker behoefte aan was. Dat hadden we in die vorige editie al min of meer gevoeld, geroken.
Ja, en waar je in dat vorige verhaal vertelde hoe eigenlijk geprobeerd werd om de Tweede Kamer maar buiten dit soort discussies te houden, is in China juist het volkscongres ermee belast om zich over die geschiedenis te buigen.
Ja, er is dus de voorbije weken een bijzondere bijeenkomst geweest, het zogenaamde zesde plenum van de Chinese Communistische Partij, hè, in het kader van dus dat 100-jarig bestaan. En die heeft na een hele serie bijeenkomsten en discussies onder leiding van Xi Jinping de zogenaamde grote verklaring afgegeven. Nou, het woord zegt het al, als je bij je jubileum, hè, onder leiding van de grote aanvoerder de grote verklaring afgeeft, dan is er wat gebeurd.
Ja, dan is er iets aan de hand.
Ja. Die grote verklaring bevat een aantal aspecten. Ten eerste, die bevestigt nog een keer in ronkende taal dat zonder de communistische partij natuurlijk China in de voorbije 100 jaar niet vanuit de diepste problemen, koloniaal onderworpen door het Westen en de kapitalisten en de kolonialisten, nu ja, gegroeid is tot een revolutionaire wereldmacht waar de hele wereld jaloers naar kijkt. Groot succes dus. Dan moet er dus ook vooruitgekeken worden naar de komende 100 jaar. Dat wordt dus ook de second centenary genoemd. En de gedachten die dat leidend moeten sturen, die zijn van Xi Jinping. Dat is dus een hele belangrijke uitspraak. Xi Jinping wordt dus als het ware op één lijn nu gesteld met Karl Marx als de man van de vorige 100 jaar van het marxisme. En met de grote roerganger Mao Zedong, de man die dus voor China Marx, Lenin en Stalin interpreteerde en die dus die vorige 100 jaar bepalend waren.
Ja, eigenlijk benoemt hij zichzelf tot een soort keizer, misschien wel een soort god.
Ja, tot in elk geval de chef-ideoloog van het China van de komende eeuw.
En daarmee ook onfeilbaar.
En daarmee dus niet meer ter discussie staat. En dat betekent dus dat je de geschiedschrijving moet aanpassen. Want dit stond nog niet in de geschiedschrijving van de vorige 100 jaar. En dat dit dus de noodzakelijke, zeg maar, organische, ideologische, onfeilbare, hè, bijna, conclusie uit die 100 jaar moet zijn. Dat moet je dan wel even opschrijven.
Ja, want dat is eigenlijk alsof Marx het had kunnen bedenken. Het vloeit allemaal logisch uit elkaar voort dat juist op dit moment Xi Jinping daar staat en deze route voor ons heeft bedacht.
Want de marxistische analyse is de enige juiste analyse. Dat heeft een aantal gevolgen. 1. Zo heeft China een nieuwe wet doorgevoerd. Na die 100 jaar. Dat is de wet voor de bescherming van helden en martelaren. En dat betekent dat als iemand, bijvoorbeeld vanuit de wetenschap of de journalistiek of anderszins, zegt, nou, kijk, 80 jaar geleden, bij de Lange Mars, of in de strijd tegen Japan, of Mao met zijn grote sprong voorwaarts, dat is natuurlijk allemaal belangrijk in de geschiedenis en daar zijn heldendaden verricht, maar er zijn ook wel natuurlijk dingen misschien niet helemaal goed gegaan. Er is met de grote sprong voorwaarts zijn wel 40 miljoen mensen door honger omgekomen, om eens wat te noemen. En in dat dorp waar ik de geschiedenis nu van schrijf, vertel ik over al die mensen die toen zijn omgekomen.
Ja,
dat kan dus niet.
Eigenlijk niet een manier om het in China te vertellen.
Nee.
Je kan daar niet feiten naast elkaar zetten. En ook zeggen, interpretatie is lang zo geweest, maar inmiddels weten we dat het ook wel schaduwzijde heeft.
En hiermee doet Xi Jinping iets buitengewoon ingrijpends. Want dit is zonder het te zeggen. Maar iedere Chinees begrijpt dit, zoals dat heet. De correctie natuurlijk op de belangrijke toen de nieuwe beginsel van Deng Xiaoping. Seek truth from facts. Laat feiten de waarheid bepalen. Zoek dus in de feiten de waarheid. En Xi Jinping zegt, ja, maar ik bepaal met onder andere die wet op de bescherming van helden en martelaren wat dan de feiten zijn. En zo zijn er dus als Chinezen aangeklaagden, dat is heel duidelijk ook in de media dus naar buiten gebracht als voorbeeld en waarschuwing, die een kritische analyse hadden gemaakt over de interventie door Mao Zedong in de Koreaanse oorlog, dus van Kim Il-sung tegen Amerika. Waarbij ze hebben gezegd, ja, dat was natuurlijk goed om het communisme te beschermen tegen het kapitalisme, maar er zijn wel 1,5 miljoen Chinezen over de klink gejaagd. En nou, hebben we er nou heel veel aan gehad dat we die Kims daar in Pyongyang hebben laten zitten. En dat dus er zoveel Chinese jongens met name zijn gesneuveld, ja, daar mocht nooit over gepraat worden. Die mensen zijn aangeklaagd wegens het aantasten dus van de reputatie van de martelaren voor de revolutie. Het ging nog verder. Is sinds april, dus dat is ter voorbereiding van al dit gebeuren, is het nu ineens mogelijk om online niet alleen aangifte te doen tegen mensen die bijvoorbeeld allemaal corrupt zijn. Maar ook mensen die dus iets zeggen over helden of martelaren of over de geschiedenis dat niet correct is. En daar is zelfs een nieuwe campagne door Xi Jinping en dat plenum afgekondigd. En die, ja, dat is zo Chinees. Dat is de campagne tegen het historisch nihilisme. En je begrijpt dat nihilisme betekent dus dat je de officiële lijn, zeg maar, relativeert. Dat je zegt, je kunt daar natuurlijk, als je kijkt naar wat er daar gebeurd is, of elders in de wereld in die tijd of een tijd later dat gebeurt, kun je er ook anders naar kijken. Dat is niet de bedoeling. Dus mensen die die lijn van Deng Xiaoping, seek truth from facts, voor de Chinese geschiedenis en ideologisch willen handhaven, dat zijn dus historisch nihilisten. En ja, dat betekent natuurlijk dat er dan iets moet zijn waar je mee kunt wapperen. Bij Mao had je het rode boekje. Deng Xiaoping heeft iets, dat is wat dikker dan het rode boekje. Er is onder leiding van Deng Xiaoping en een soort commissie van de partij en zeg maar officiële partijhistorici een nieuw boek verschenen van zo'n 500 bladzijden, de geschiedenis van de Chinese Communistische Partij. Er is dus nu ineens een officiële partijgeschiedenis en dat is zeg maar de benchmark voor het bepalen wie wel of niet een historisch nihilist is en dus wel of niet vervolgd kan worden om zijn afwijkende en rebelse ideeën. En je begrijpt, een dergelijke herinterpretatie van de partijgeschiedenis betekent dus ook dat de schrijver daarvan, Xi Jinping, dus die volgende eeuw, ja, als het ware, moet leiden. En daarmee is dus ook vanuit historisch oogpunt die derde termijn en een soort presidentschap voor het leven van Xi Jinping nu ook door dat plenum als het ware onderbouwd. Zodat dat in het najaar dan officieel op grond mede hiervan kan worden vastgesteld.
Dus het is nu onvermijdelijk geworden dat Xi Jinping democratisch herkozen wordt.
Zo is dat. Voor een derde termijn als eerste Chinese leider sinds Mao. Want ook Deng Xiaoping, die deed ook alsof hij überhaupt geen leider was. Dus dan hoefde hij ook niet herkozen te worden. Maar nadien heeft men gezegd, twee termijnen. Hè, meneer Jiang Zemin en Hu Jintao. En Xi Jinping gaat als eerste dat dus onderbreken, opbreken, die volgorde. En daarmee voor het leven worden benoemd. En hier zie je dus de geschiedenis als wapen. Want de geschiedschrijving heeft hiermee dus ook de positie van Deng Xiaoping als de man van het nieuwe China als het ware omlaag gedrukt ten gunste van Marx en Mao. En het interessante is dat dus officieel is vastgelegd in die grote verklaring dat het denken van Xi Jinping dus leidend is voor dus de tweede eeuw, de second centenary, en daarmee is het denken van Xi Jinping het Marxisme van de 21ste eeuw. En die vaststelling in die grote verklaring is natuurlijk van enorme betekenis, ook politiek. En ja, een bijna zuiverder voorbeeld van de geschiedenis als wapen heb ik de voorbije tijd niet gezien.
In China, PG, hebben ze dus een verjaardag gevierd met een geheel nieuw geschiedenisboek. In Rusland is een nieuwe wet aangenomen.
Jaap, je begrijpt waarom ik dacht, we moesten dit onderwerp maar eens behandelen. Ongeveer in dezelfde tijd, namelijk dit voorjaar, is onder Vladimir Poetin een wet aangenomen voor de bescherming van de helden en de herinnering aan de grote Vaderlandse oorlog. Je ziet zelfs de naam van die wet doet een beetje denken aan de wet van het zesde plenum van de Chinese partij.
De grote Vaderlandse oorlog, wat was dat ook weer, PG?
Dat is wat wij de Tweede Wereldoorlog noemen. En dan bedoelen ze natuurlijk niet de periode dat Stalin en Hitler bondgenoten waren en Polen hebben opgeslokt samen en de Baltische landen. Maar ze bedoelen natuurlijk de oorlog vanaf het moment in juni 1941 dat de Wehrmacht de Sovjet-Unie binnenviel. En onder de Russische geleerden, de wetenschappers, maar ook onder de jongeren in Rusland is er een soort lijn van, dat is natuurlijk grootse heldendaden. En het is een, ja, het is natuurlijk ongelooflijk bewonderenswaardig, hè, hoe de Russen en de andere volkeren van de Sovjet-Unie, ja, hebben gestreden en geleden ook. Ja, miljoenen doden. Hitler-Duitsland te verslaan. Maar daar zijn ook nog wel andere dingen over te vertellen.
Ja, het was tenslotte een dictatuur onder Stalin. Een Sovjet-dictatuur.
En er is ook heel veel fout gegaan. Ook militair. Zoals in elke oorlog natuurlijk generaals fouten maken. En zeker mannen Stalin fouten maakten.
Ja, nou hebben we natuurlijk al langer gezien dat Vladimir Poetin een soort postmoderne mix heeft van allerlei heldendaden uit de geschiedenis, waaraan hij zich wil spiegelen als leider.
Dat maakt dus ook dat thema van de geschiedenis als wapen nu weer zo extra interessant met deze nieuwe wet. Want wat is er gebeurd? Net als Xi Jinping dus heeft gedaan, heeft Poetin als het ware een voorbeeld meteen gesteld. Hij heeft een hele populaire rapper laten aanklagen. Die had namelijk in een optreden, in een rap, gezegd van ja, wij jeugd van Rusland, we moeten altijd maar ons hoofd buigen voor die oude lieden die allemaal zulke enorme helden waren. Lang geleden. En kunnen we daar niet iets mee ophouden met die vaandels, want wij willen onze eigen jeugd en onze eigen kansen. Nou, dat kon natuurlijk niet. Dus deze hele populaire rapper die is dus aangeklaagd. En je begrijpt, dit is vooral bedoeld als waarschuwing aan de jongeren in Rusland. Dat ze zich dus moeten gedragen, om het maar zo te zeggen. En dat dus de nationale mythe dominant moet blijven. En niet ter discussie mag komen te staan. En ook niet gerelativeerd mag worden. En jij weet nog dat Anne Applebaum tegen ons zei. Vladimir Poetin is vooral bang voor die jongeren die natuurlijk ook met social media en in de hele wereld zien wat er speelt. En zegt bang voor die jongens en meisjes in Oekraïne in hun tentjes die met Europese vlaggen wapperen. Want hij zegt dat gaat onze jeugd misschien ook besmetten. Dus dat element van angst, wat ook in China een beetje zit, zit hier dus ook.
In China hebben ze natuurlijk eigen versies van wat wij hebben als Twitter en Facebook en zo. Maar ik heb wel eens gelezen dat in Rusland Poetin, als hij zou willen, ook met één druk op de knop die internationale systemen van de kaart kan vegen.
Nou ja, ik vond het feit dat je een rapper als eerste in de lurven grijpt, die dus door miljoenen jonge Russen wordt gevolgd op Instagram en TikTok en wat al niet. Toen moest ik onmiddellijk denken aan Xi Jinping's actie tegen die verwekelijkte jongens van die K-pop groepen. Dat is natuurlijk hetzelfde. Dat is dus bij de jeugd aansprekende manieren van communiceren en muziek maken en wat nog niet. Als het ware disciplineren. Vanuit de geschiedenis opnieuw. Ja, en dit is natuurlijk iets, jij zei het net al, Poetin heeft eigenlijk het geschiedbeeld van de Russen postcommunistisch als het ware herdefinieerd. En dat doet hij dus met deze wet. Als het ware, dat is een soort sluitstuk daarvan.
Ja.
We weten van hem dat hij bijvoorbeeld het Tsarenrijk in zekere zin in ere heeft hersteld. Mede ook door dus de nieuwe herstel van de positie van de Russisch-Orthodoxe kerk.
Als het maar lang genoeg geleden is. Stalin heeft natuurlijk de kerk uitgevlakt. Maar Stalin, hij was natuurlijk de grote held van de Grote Vaderlandse Oorlog.
Ja.
Die is ook weer wat hoger in rang gekomen.
Nou ja, we weten dat de tsaren Nicolaas de Eerste en Alexander de Derde bij Poetin dus heel hoog in aanzien zijn. Nicolaas de Eerste, zijn portret hangt op zijn werkkamer als enige. Alexander de Derde, wiens bijnaam was de Colossus. Dat was een reus van een vent. En dat was tsaar Nicolaas de Eerste, dat was zijn grootvader. Haatte hij alles wat westers georiënteerd was. Niet Slavisch, liberaal, ruimdenkend, niet klassiek en orthodox.
Heel anders dus dan Peter de Grote.
En heel anders dan Catharina. Dus Alexander de Derde, een enorme repressie ook in zijn tijd. En dat had hij dus geleerd van zijn opa, zullen we maar zeggen. Is dus voor Poetin zozeer een voorbeeld dat er een reusachtig nieuw monument voor tsaar Alexander III een tijdje geleden is onthuld. Nou, dat is een zo ongelooflijk, ja, zeg maar, symbolische handeling. Hè, dat je Nicolaas de Eerste, als het ware, hè, hangt zelfs gewoon boven je bureau. En je laat van tsaar Alexander III dus een reusachtig standbeeld in brons onthullen.
Ja.
Waar je nooit over hoort is tsaar Alexander II. Dus de zoon van Nicolaas en de vader van Alexander III. Maar ja, dat is ook de bevrijder van de lijfeigenen.
Dus die liberaliseerde in feite de stand.
Ja, en die probeerde juist de slechte verhoudingen met West-Europa, door de Krimoorlog onder andere. Nou ja, het woord Krimoorlog, hè, dat is nogal symboliek bij Poetin. Dus weer te herstellen.
Maar het komische is dus dat een aantal tsaren die onder de communisten, onder Stalin, in de ban waren gedaan.
Allemaal.
Dat die nu eigenlijk weer hoog op het podium staan. En dat,
als boegbeelden van het ware Rusland van vroeger.
Maar dat Stalin daar inmiddels ook bij gezet wordt. Die wordt daarnaast gezet.
Ja, dat is zo interessant. Want het geschiedsbeeld van Poetin gaat nog verder. De onder Gorbachev weer zo als het ware teruggebracht te vereren Lenin, is onder Poetin dus weer helemaal weg. Ja. Lenin en Trotsky, dat zijn duivels.
Nee, want dat beeld was een beetje wat in die Gorbachev-tijd werd neergezet. Lenin was de denker, die heeft allemaal goede dingen bedacht. En Stalin heeft daar een potje van gemaakt.
En Poetin zegt dus, Lenin en Trotsky, die worden ook als een duo beschouwd, met dus onmiddellijk het signaal wat daarin zit, Trotsky, Joods. Dus dit zit een onmiskenbaar antisemitisch element in, wat we ook natuurlijk van bij Stalin kenden, en met zijn anti-Trotsky, dat was ook anti-Joods. Kijk, Lenin en Trotsky daarvan zeggen ze, ja, die hebben het goede, vertrouwde, autoritaire, orthodoxe Rusland verwoest en kapot gemaakt. He, dus troon en altaar, ja, beide geruïneerd. Het atheïsme werd de dominante denklijn, de enige toegestane. Er kwam een hongersnood, ons imperium is uit elkaar gevallen. Die twee, die zijn het ergste wat er is gebeurd. Daarna kwam Stalin. En daarvoor heeft Poetin dus die, ik zal maar zeggen, wat genuanceerde lijn. Stalin was natuurlijk een echte leider. Nou, dat klinkt natuurlijk heel positief. En een echte leider is hard, maar rechtvaardig. Waarbij de nadruk dus op beide ligt. Ja, Stalin was hard. Nou, dat klopt ook. Ja, hij was wreed. Maar ja, dat moest ook wel. Want Rusland werd natuurlijk van alle kanten bedreigd. En zie, in de grote Vaderlandse Oorlog heeft hij het fascisme verslagen. En heeft hij het imperium van Catharina de Grote, wat de tsaren natuurlijk groot maakte, hersteld. Dus Stalin is op een bepaalde manier, het is heel, heel merkwaardig, een soort Catharina, die tenslotte ook, was wel een autocraat, maar wel een grote vrouw. En ze heeft toch dat imperium gemaakt. En ze moest natuurlijk af en toe streng zijn. En dat moest Stalin dus ook. En Stalin had nog een pluspunt. Hij was ook anti-westers. Hij pakte kunstenaars en denkers en wat dan niet aan als geen ander. En hij was natuurlijk de bestrijder van de cosmopolieten. En je weet, dat is het codewoord voor de Joden.
Heeft Poetin zich wel eens uitgelaten over de moord die Stalin pleegde in eigen kring, nadat die grote Vaderlandse Oorlog goed uitgepakt was voor Stalin, is hij in zijn eigen omgeving begonnen met mensen uit de weg te ruimen.
En dat heeft hij ook eind jaren 20 gedaan. En de grote zuivering van 1936-1937... Nou, wat Poetin onlangs heeft gedaan, dat is een onmiskenbaar signaal. Hij heeft de Civil Society Vereniging, die onder Gorbachev en vooral ook onder Yeltsin tot bloei kwam, van de slachtoffers en de nabestaanden van al die gruwelen van Stalin, de vereniging Memorial, die wordt nu aangepakt en die wordt feitelijk verboden. Dus het in herinnering houden en levend houden van wat er toen gebeurd is, wordt dus nu onderdrukt. En ja, dat is een heel duidelijk signaal. Waarvan je zegt van, hé, dit doet denken ook weer aan hoe onder Xi Jinping
Ja. Ja,
elementen van de geschiedenis van de partij. Hè, in dit geval dat bijvoorbeeld de lijn van Deng wordt weggedrukt.
Ja, en wat we eigenlijk ook al bespraken bij wat er in Amerika aan de hand is met de critical race theorie. Juist het breder en dieper maken van het geschiedenisverhaal van je land. Dat moet toch een taak zijn van geschiedenisleraren. En niet het wegsnijden van allerlei elementen die in bepaalde tijden misschien onwelgevallig zijn.
Ja, maar dat is de herinnering aan de veelkleurigheid. En ook de vele verschillende, ja, de grijstinten zoals men noemt. Het is niet alleen maar zwart en alleen maar wit. En het gaat ook om heel verschillende groepen. Het is niet alleen maar één verhaal. Ja, dat is natuurlijk wat die vereniging Memorial wel op een hele dramatische manier natuurlijk in de geschiedenis van Rusland naar voren bracht. En ook de herinnering aan die miljoenen en miljoenen mensen die zijn omgekomen in strafkampen en dat soort dingen. Dat ze die herinnering dus als het ware levendig wilden houden. Ook als waarschuwing natuurlijk naar deze tijd. Als onderstreping van het belang van mensenrechten. En het feit dat Poetin hen dus nu als een soort buitenlandse agenten laat aanpakken. Is natuurlijk een heel zorgelijk signaal.
Ja, we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden ook het terugpakken door Rusland van de Krim gezien. Inmiddels, als je het over Oekraïne hebt, wordt er in Rusland ook heel anders gesproken over de Oekraïne als geheel.
Ja, het is heel opmerkelijk. Er wordt nu zeer heftig, ook in de media en ook echt vanuit de top. Bijvoorbeeld Poetins vroegere premier, rechterhand Dmitri Medvedev, heeft publiekelijk ook een soort stuk gepubliceerd en een speech gehouden, waarin hij echt de meest verschrikkelijke dingen over het huidige Oekraïne vertelt. En één ding is heel duidelijk, dat voor het regime, voor de regering van Poetin, Oekraïne als zelfstandige natie in feite onbespreekbaar is. Er wordt gewoon gezegd, Oekraïne is geen eigen staat, eigen land. Dat is een bedenksel. En daarvan wordt gezegd dat is het huidige Oekraïne wordt dus ook ondermijnd door fascisten. Daar wordt ook weer heel sterke antisemitische dingen bij naar voren gebracht. En het is dat pakken, terugpakken van de Krim is ook een signaal ervan dat voor de regering Poetin een zelfstandige, onafhankelijke, ook pro-Europese Oekraïne onverteerbaar is. Dus dit is een punt waar we misschien ook weer vanuit dus de geschiedenis als wapen nog misschien heel veel mee gaan meemaken.
Ja.
En het geeft nog iets aan dat die enorme druk vanuit Rusland, vanuit het Kremlin, of het nou ging om het beïnvloeden in Nederland van dat referendum over de Oekraïne, of het ging om het opjutten van Giuliani en de staf van Trump, rondom de Oekraïne en de zoon van Biden en wat al niet. Dat dus iets is wat wij misschien niet zo goed snappen, als we niet begrijpen dat hier dus ook weer geschiedenis als wapen geldt. Ja. Echt als een element van agressie en ook weer van angst. Dat men dus bang is voor een Oekraïne dat een westers georiënteerd pro-Europees land zou zijn, zodat dan weer die rappers misschien in Rusland ook beïnvloed worden.
En tot slot een observatie over Rusland. Dat die wet op de bescherming van de herinneringen en eer van de helden van de Grote Vaderlandse Oorlog nu wordt ingevoerd, dat geeft misschien ook wel aan dat Poetin en zijn mensen er niet helemaal gerust op zijn. Dat de Russen het zelf allemaal goed begrijpen. Want als je naar de kranten kijkt, er zijn eigenlijk geen kranten en tijdschriften meer van enige omvang die al niet helemaal in het patroon van Poetin meelopen. Dus eigenlijk hoeft hij helemaal niet zo bang te zijn dat ze hem niet willen begrijpen.
En dus is er des te meer reden voor vrees. De geschiedenis als wapen, Jaap, is ook vaak, ik zeg het wat spottend, een beetje een modeding van bange mannen.
PG, je nam ons al mee in deze aflevering naar Amerika. En daarmee ook een beetje naar een verhaal wat jij zelf hebt meegemaakt
in Den Haag,
in Nederland. We zijn in China geweest, we zijn in Rusland geweest. Maar je wil ons nu meenemen nog even naar Frankrijk.
Ja, Frankrijk heeft natuurlijk binnenkort presidentsverkiezingen. En alles staat natuurlijk in het teken van wie wordt het. He, dus die kandidaten die beginnen zich nu te presenteren. En in Frankrijk, je weet, de president is nu toch een gekozen monarch. Dus elke Franse president moet in de grote traditie staan van de Franse heersers. Louis XIV, Napoleon, de Gaulle. En Jaap, je raadt het al, 9 november werd herdacht dat 51 jaar geleden Charles de Gaulle overleed. Dus wat gebeurt er? De kandidaten van zijn partij, Les Républicains heet die tegenwoordig.
Ja, de partij die wel wat steun kan gebruiken. Want Macron heeft in feite zowel de traditionele rechterkant als de traditionele linkerkant opzij geduwd en voor een deel ook geobserveerd.
Ja, dus Les Républicains die gingen natuurlijk als partijbestuur en de kandidaten die zich hadden gemeld voor het presidentschap, dus Michel Barnier, mevrouw Pécresse, meneer Bertrand, die kwamen natuurlijk allemaal in Colombelles des Églises, dat kleine dorpje waar de Gaulle gewoon op het dorpskerkhof was
allemaal
begraven.
Om te laten zien, wij zijn de ware fakkeldrager van alles wat de Gaulle voor Frankrijk bereikt heeft.
Het ware Frankrijk zijn wij. Dus al een grote krans. En terwijl ze daar dus zeg maar, naartoe wandelen, u begrijpt het, de familie de Gaulle was er ook bij, want die zijn nog altijd braaf van de partij, zal ik maar zeggen, verschijnt daar ineens een groep auto's en er stapt nog iemand uit. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo.
En dat is inderdaad Anne Hidalgo en zij is de kandidaat van de socialisten voor het presidentschap, zeg maar daarmee een soort van opvolger van François Mitterrand.
De grote tegenstander in 1965
van de Gaulle
bij zijn tweede termijn. Want de eerste termijn had hij überhaupt geen tegenstander. Maar toen kwam de toen jonge François Mitterrand. En die zei, ja, dat bewind van de Gaulle, dat noemde hij een coup d'état permanent. Een permanente staatsgreep. Dat is geen democratie.
Ja, de Gaulle was natuurlijk ook een generaal, dus het beeld paste er goed bij.
Mitterrand was, we hebben het er wel eens over gehad, een literair begaafde man. Dus dat zijn opvolger zich daar aanmeldt met ook een krans om te vertellen, ja, maar ik vind de Gaulle ook een hele inspirerende man. Ja, dat, je lacht niet voor niks een beetje. Les Républicains waren not amused, om eens op zijn Frans te zeggen, dat mevrouw daar ook kwam.
Pour dire ce que nous devons à cet homme, ce grand visionnaire qui est l'homme de l'appel du 18 juin, l'homme de la France libre, l'homme aussi qui a permis avec d'autres d'unifier les réseaux de résistance en France et de gagner face aux nazis, et aussi l'homme qui a permis de développer ce que l'on a appelé à partir des travaux du Conseil national de la résistance, finalement ce qui est le socle de notre modèle social français avec la sécurité sociale, la protection sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, ce modèle-là est en danger. Donc il faut aussi venir pour pas simplement commémorer, mais se projeter dans l'avenir.
Maar het gaf dus aan hoe ook hier weer het beeld van de geschiedenis onderdeel is van de politieke strijd. Er was nog iemand die dacht, ik ga de mantel van de Gaulle aandoen. En dat was mevrouw Marie Le Pen. Die ging naar Bayeux. Want die dacht, ik kan beter niet bij dat graf verschijnen, want daar trappen ze me weg. Bayeux was wel slim van haar.
Wat is Bayeux?
Precies 75 jaar geleden, in 1976, heeft de Gaulle in Bayeux zijn toespraak gehouden tot zijn aanhangers in Frankrijk. Hij was toen een partijleider. En daar heeft hij uiteengezet hoe hij de grondwet van Frankrijk na Vichy en na de bevrijding als het ware wilde moderniseren voor een modern Frankrijk met een democratie en een nieuwe, zeg maar, efficiënte en goed functionerende structuren.
In 1946.
En dat was dus de grondlegger van een nieuw Frankrijk.
Ja.
Dus wat mevrouw Le Pen hier deed, was zichzelf dus presenteren als ik ben de volgende grondlegger van een nieuw, waar Frankrijk, tegen de links en tegen die Macron en die liberalen. Je moet maar durven.
En ook Le Pen heeft natuurlijk wel wat extra steun nodig. Want er is een rivaal die in opkomst is. meneer Zemmour, een boekenschrijver. En die heeft in peilingen een hogere score op extreemrechts dan Marine Le Pen.
Ja, Eric Zemmour is als commentator op de televisie populair geworden. En die dacht, nou ja, ik kan het gewoon nog beter. Die heeft zich namelijk naar Lille laten brengen.
Noordoost-Frankrijk.
En dat is de geboortestad van Charles de Gaulle. Charles de Gaulle was een man uit het bijna Vlaamse deel van Frankrijk.
Ja, waar de sommige oma's nog een beetje Nederlands spreken.
Ja, en waar ze ook een zekere, zoals de Gaulle ook als persoon had, een zekere soberheid en ingetogenheid had, meer dan het meer Latijnse Frankrijk. Nou, bij dat geboortehuis, dat is natuurlijk nu een nationaal monument, een museum, daar heeft meneer Zemmour zich gepresenteerd. Wat hij dus daarmee wilde laten zien, ik ben net als de Gaulle de rebel tegen het Frankrijk van de oude hap. Ik ben van de resistance, maar dan tegen het Frankrijk van nu. En tegen links, tegen Amerika, tegen dat Europese federalisme. Al die dingen waar de Gaulle toch eigenlijk ook tegen was. Ja, je moet maar durven. Toen heeft hij ook nog gezegd, ja, en Vichy, daar streed de Gaulle nog wel tegen. Daar kijken we natuurlijk nu wat genuanceerd naar.
Ja, Vichy was het met Hitler samenwerkende Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog.
En hij heeft het gedurfd om te zeggen, ja, maar Vichy had toch ook zijn goede kanten. En bovendien, generaal Pétain, de baas van Vichy, heeft toch ook heel veel Joden het leven gered. Nou weten we dat Vichy zelfs vrijwillig is begonnen met de Jodenvervolging, terwijl dat van de nazi's nog helemaal niet hoefde. Die waren verrast over hun enthousiasme daarvoor. Nou, toen heeft de kleinzoon van Charles de Gaulle, Pierre de Gaulle, die hield het niet meer. Die heeft zich toen zeer fel uitgelaten en heeft gezegd, die meneer Zemmour, als die denkt dat hij bij het geboortehuis van mijn grootvader een verhaal kan houden waarin hij doet alsof hij Charles de Gaulle, ja, kan verzoenen met het allerslechtste wat er in Frankrijk is gebeurd van Vichy, dan verwerpen wij als familie de Gaulle dat volstrekt. Deze man kan op geen enkele manier, zeg maar, namens de traditie en de herinnering van de Gaulle spreken. En hier zie je dus ook weer geschiedenis als wapen. Hoe machtig, als het ware, dus herinnering en ja, de lessen uit herinnering voor een land en zeker ook weer in zo'n verkiezingstijd kunnen zijn.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, we gaan naar het einde van deze aflevering. We hadden het straks over onderwijs en het herschrijven van de geschiedenis. En zelfs over meldpunten waar docenten kunnen worden aangegeven die de ware leer niet verkondigen. Nou herinner ik mij dat zowel in PVV-kring als bij het Forum voor Democratie ook al wel eens sprake is geweest van moeten we niet een meldpunt oprichten waar leraren gemeld kunnen worden die onze kinderen met verderfelijke gedachten injecteren.
Ja, dat is een soort mini Xi Jinpings.
Alsjeblieft, meneer Beertemaat. Een van de eerste exemplaren van het schoolboekenrapport Linkse Indoctrinatie.
Heel mooi. Nou, daar ben ik heel blij mee. Ik ben er ook heel trots op dat ik bij de eerste hoor die dat rapport ontvangt. Ik ben heel blij dat jullie dat gedaan hebben. Want ik zit er natuurlijk al tijden achteraan, samen met Forum voor Democratie. Ik mag wel zeggen, daar ben ik ook trots op, dat ik de eerste ben die het op de politieke agenda heeft gezet. En dat was al onder Bussemaker, meen ik. Nou, die wist nergens van. Nee. Dus toen dacht ik, nou komt de volgende minister en die gaat natuurlijk heel erg verschrikken. Maar dat is mevrouw Ingrid van Engelshoven, die vindt ook dat er niks aan de hand is.
Dat het zelfs nog verder moet gaan.
Want zij is inderdaad meer activist dan minister, zeggen. Verwijt ik ook haar altijd. Maar wij hebben eigenlijk niet de logistiek en de bemensing om daar heel echt een onderzoek naar te doen. Dat is allemaal een beetje hapsnap wat we doen. Maar daarom ben ik ontzettend blij dat jullie het wel gedaan hebben.
Nou ja, we hebben ook gezien dat de heer Baudet een tijdje geleden had hij een soort eigen omroep die dan filmpjes vertoonde over het glorieuze verleden van Nederland. Nou, dat bleek nogal amateuristisch te zijn, want het klopte bijna niet.
Een soort andere tijden, maar dan gepresenteerd door Thierry Baudet.
Ja, en vrolijk aan elkaar gepraat.
Dat is precies het probleem in Nederland. We kennen onze grote helden niet. We kennen onze patriotische geschiedenis niet. En daarom neem ik u mee op een ontdekkingsreis. Langs de grote vaderlandse figuren en onze fascinerende constitutionele geschiedenis.
En het meest interessante daarvan was natuurlijk dat hij blijkbaar de behoefte had om ook een soort geschiedbeeld van Nederland te brengen. Dat ook uniformistisch was. Er is maar één soort Nederland. Alsof er ook maar één soort Nederlanders al even hetzelfde is. He, met onze helden en het kolonialisme is ook eigenlijk ook wel prachtig. En dat de feiten er toch vaak niet toe deden.
Ja.
En zeer recent, Jaap, de voorbije weken, hebben we natuurlijk een soort nieuwe bloem aan deze boom. En dat is het begrip van de tribunalen. Ook daar weer zie je hoe... Ja, hoe slordig, om geen ander woord te gebruiken, men soms met de geschiedenis omgaat. Want de heer Baudet heeft eerder gezegd, ja, het tribunaal van Nuremberg tegen de nazi-genocideplegers, ja, dat was niet legitiem.
Ja, dat was een internationaal opgezet tribunaal.
Precies.
Om eigenlijk een soort punt te zetten achter de nazi-heerschappij.
En dus op grond van
een aantal hoofdrolspelers daar voor het gerecht te dagen.
En dus op grond van het volkerenrecht, dus het internationaal recht, mensen dus voor wandaden tegen de menselijkheid te veroordelen.
Ja.
En het interessante is, dat was dus niet legitiem. Maar als een Kamerlid van zijn fractie, een individueel Nederlands Kamerlid, meldt, u komt wel voor een tribunaal. Uw tijd komt nog wel, dat is dan blijkbaar wel legitiem.
Het tribunaal is iets uit het internationaal recht. Maar je zegt daarmee eigenlijk ook het bestaande recht, de bestaande rechtbanken die we nationaal hebben, die voldoen blijkbaar niet.
Nou, wat mij zo interesseert, ja, je hebt daar echt een punt, Jaap, wat ik zo interessant vond. Ik snapte het ook eigenlijk weer wel. Als je even probeert te stappen in dat sociaal-darwinistisch denkbeeld. Internationaal recht, net als de EU, is per definitie fout. Is dus niet legitiem. Maar de nazistaat is als het ware het summum van de ontwikkeling van de geschiedenis. He, met die filmpjes over dat uniformistische beeld van Nederland. Dus een nazistaat kan wel een tribunaal hebben. En dat kan zich dus ook onttrekken aan de rechtsnormen van de rechtsstaat zoals we die in Europa gezamenlijk natuurlijk hebben opgebouwd. Dus een nationaal tribunaal dat mensen gewoon buiten de wet om kan aanklagen. Alle mogelijke straffen kan afleveren. Dat kan dus in deze analyse wel.
Ja.
Dus als je probeert die denklijn die daar zit, namelijk anti-Europees, anti-internationale samenwerking en een soort fictief beeld van de nationale staat, ja, dan kan het zo'n tribunaal dus weer wel.
Ja, maar het gekke is dus dat mensen als Baudet, maar ook Poetin en ook Xi Jinping, die zien dus de geschiedenis als een rechte lijn. Alleen af en toe moeten er blijkbaar wat zijlijntjes worden weggegumpt en vervangen worden door nieuwe lijntjes.
Maar dat komt als je de werkelijkheid, en zeker dus de cultuurhistorische werkelijkheid van de eeuwen voor ons, op maar één kleur en met één ras of met één ideologie meent te kunnen verklaren.
Ja.
Juist het unieke van de menselijke geschiedenis en de menselijke cultuur is de ongekende diversiteit, kleurrijkheid. En ja, dat het mensenwerk is altijd de mooiste dingen van de menselijke cultuur en fantasie heeft. En ook de zwartste kanten van de menselijke natuur in zich draagt.
Ja, en als we het dan hebben over PVV, over FVD, moeten we ook nog even kijken naar de andere kant van het politieke spectrum. Want daar heb je natuurlijk de SP, de Socialistische Partij, die op haar hele vroegere congressen nog portretten van Marx, Lenin, Mao en misschien zelfs wel Stalin, als ik het me goed herinner, had hangen. Ik weet ook niet of ze toen zich toen al SP noemde of het net een fase daarvoor was. Maar het interessante is, die partij die heeft zich natuurlijk enigszins aangepast aan de moderne tijd. En de jongeren die komen daar weer tegen in opstand. Want die zeggen, we moeten ook weer kijken wat Lenin allemaal heeft betekend voor de wereldgeschiedenis. En die aarzelen ook niet om zich communistisch te noemen.
Jaap, ik wil het gedoe rond zeg maar, de interpretatie van de geschiedenis van het communisme binnen de SP niet op één lijn stellen met het gebeuren wat we net aanstipten met meldpunten en tribunalen.
Nee.
Ik wil daar geen misverstand over hebben.
Nee, dat is iets heel anders.
Maar wat daar speelt is dat men als het ware met de wortels van het socialisme worstelt. Want ja, die zolderkamercommunisten, zoals ze spottend worden genoemd, hebben natuurlijk vanuit een historisch oogpunt analytisch natuurlijk gewoon gelijk.
Ja.
Alleen het vervelende is dat zij net doen alsof de bolsjewieken, zoals van Lenin, als het ware de wil van het volk verkondigden. Eén ding mogen duidelijk zijn, dat was in het Rusland van toen beslist niet.
Maar er zit ook iets komisch aan, hè, PG, want deze jonge communisten, waarvan een aantal zelfs zijn voorgedragen als lijsttrekker in bijvoorbeeld Rotterdam, in Utrecht. Die zijn onlangs gerooieerd door het partijbestuur van de SP. Dus wat gebeurt er? Er wordt iets onwelgevalligs gezegd. En die mensen worden eigenlijk meteen uit de partij gegooid. Daar is ook verder geen discussie meer over mogelijk.
Nee, in dat opzicht grijpt men dan wel weer terug op de klassieke traditie waar deze zolderkamercommunisten zich op beroepen, namelijk het democratische centralisme dat automatisch leidt tot zuiveringen.
Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 231. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show, mensen die ons een donatie gaven. Vind jij ook dat Betrouwbare Bronnen een waardevolle rol vervult en wil je eraan bijdragen dat we hiermee door kunnen gaan? Help ons dan. En dat kan al vanaf €3 per maand. Het bedrag bepaal je zelf. Meer informatie op vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.